Wij gaan vanavond, broeders en zusters, naar Colossenzen weer, hè? En dan het derde hoofdstuk. En volgende keer, dat is, misschien kan ik dat gelijk maar even zeggen, ook over 3 weken. Hè? Dus dat is niet over 4 weken of zo, maar 3 weken. In verband met agenda's moest dat nou eenmaal zo. Dus dat is 26 maart. Dan hoopt Hoyte hier dan de laatste avond te verzorgen. Wij gaan lezen vanaf hoofdstuk 3, Colossenzen 3, vers 18. Tot met hoofdstuk 4, vers 6. En daar lezen wij het volgende. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heere. Mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen, en er is geen aanziens des persoons. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren, zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Tot zover. Ja, vorige keer is het eigenlijk al een beetje begonnen. In het derde hoofdstuk. Waar de apostel Paulus, zoals ik dat vorige keer ook zei, eigenlijk vanuit de theorie naar de praktijk toe gaat. Hè? Dat is de opbouw ook van deze gevangenschapsbrieven. Dat hij aanvankelijk, dat is in Efeziërs precies hetzelfde, eerst een heleboel dingen zegt, uitlegt eigenlijk over wat er uitgelegd moet worden. En dan vervolgens ook naar de toepassing toe gaat. Hè? De vraag, ja, wat betekent dat nou eigenlijk in de praktijk? Hij gaat verder met een aantal praktische zaken te noemen. En de leidraad van dit alles is en blijft de verhouding die wij als Gods kinderen mogen hebben met onze Heer, met onze hemelse Vader, in en door de Heer Jezus Christus. En het uitgangspunt is dan, ja, zijn de eerste versen van het derde hoofdstuk waar Paulus schrijft, als u nu met Christus opgewekt bent, hè, dat is niet zozeer een vraag, maar meer een vaststelling, hè, als dat nou zo is, als je nou met Christus bent opgewekt, als je nou dat nieuwe leven hebt ontvangen in hem, als je nou een kind van God geworden bent door genade, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En wat betekent dat dan? Zoek de dingen die boven zijn. Dan staat er eigenlijk achter in vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. He, dus laat je gedachten, je denken vooral bepaald worden. Niet door wat men op aarde allemaal doet en zegt en te berde brengt. Maar veel meer met datgene wat zeg maar uit de hemel komt. De hemelse dingen, de dingen van God. En dat komt in de praktijk erop neer dat je ja, dan bezig bent met Gods woord. Want ja, Er komt geen rechtstreeks stemgeluid van God uit de hemel of iets dergelijks. Er dwarrelen dan ook geen briefjes neer. He, hoe graag je dat misschien af en toe ook wel zou willen in moeilijke situaties. Dat je denkt, ach, kreeg ik nou maar even een briefje uit de hemel. He. Maar zo werkt het allemaal niet. De communicatie die er is in dat verband, broeders en zusters, komt tot stand door het woord van God. Want, zegt Paulus, u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En je hebt een hemelse positie ontvangen in en door de Heer Jezus Christus. Je bent, zoals de Filippenzenbrief dat zegt in 3e hoofdstuk, een burger van een rijk in de hemelen geworden. Paulus schrijft daar, uw burgerschap is in de hemelen. En dat burgerschap, nou ja, we hebben ook een burgerschap op aarde. Naar de mens gesproken zijn wij Nederlanders. Dat staat ook in ons paspoort of zo. Niemand die een paspoort heeft waarin staat hemelburger of zo. Misschien dat dat nog wel eens komt, maar... Gewoon Nederlander. En dan word je ook geacht als burger van het Rijk der Nederlanden ook in ieder geval de grondwet te kennen. De meeste mensen kennen die grondwet natuurlijk niet. Kijk, ik wel, maar... Ja, je moet niet alles geloven wat ik zeg, hè? Nee, maar zo is dat, hè? Je wordt geacht de grondwet te kennen, wist je dat? Ja, je wordt geacht de grondwet te kennen. Maar... Met andere woorden, je kunt je er niet onderuit kletsen, zeg maar, als dat gebeurt of zo. Wist ik veel dat dat in de grondwet stond? Nee, je wordt geacht die grondwet te kennen. Maar de meeste mensen kennen die grondwet niet, want ze bestuderen hem niet. Hè? En ik steek ook hand in eigen boezem, voor mij geldt hetzelfde. Maar je wordt wel geacht je daaraan te houden en te leven volgens de regels die in dat burgerschap ook gesteld worden. Zo is het ook met de geestelijke dingen. Ons burgerschap is een hemelsburgerschap. Dat is niet zozeer sprake van een grondwet, maar er is wel sprake van het woord. Datgene wat God heeft geopenbaard. En als hemelburgers worden wij geacht dat woord te kennen. En ook daarvan moeten we zeggen, even het algemeen gesproken, dat valt ook wel een beetje tegen. Kijk, het feit dat wij hier zijn en met elkaar Bijbelstudie doen, is natuurlijk een heel goede zaak. Maar we zijn daarin ook weer een beetje, een soort van uitzonderingen, zal ik maar zeggen. Maar het is wel belangrijk om dat woord van God in zijn volle breedte, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, te leren kennen. Laten we even naar 2 Timotheus gaan, waar Paulus ook over dat woord spreekt. 2 Timotheus hoofdstuk 3. En dat is dan echt aan het laatst van zijn leven dat Paulus nog een brief schrijft aan Timotheus. Sommigen hebben dat wel eens genoemd de afscheidsbrief van Paulus. Dat kan wel een beetje inkomen, 2 Timotheus hoofdstuk 3. En daar staat in vers 14, schrijft Paulus aan Timotheus, blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan zegt hij, vers 16, heel de schrift is door God ingegeven. Eigenlijk staat er, is door God ingeblazen. Dat is wat er eigenlijk letterlijk staat. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat volmaakt zijn, dat kan je ook lezen als volgroeid zijn, volkomen zijn. Niet volmaakt in de zin dat er aan de mens niks meer zou kunnen mankeren of iets dergelijks. Maar dat hoort dus bij het christelijk leven. En Paulus die spreekt hier natuurlijk over de schriften, want in die tijd was het Nieuwe Testament er nog niet. Deze brief die Paulus schrijft blijkt later onderdeel te zijn van het Nieuwe Testament. Maar Timotheus was opgevoed in de schriften. En die kunnen alleen maar wijsmaken tot zaligheid, zegt Paulus. Dus je hebt heel die schrift, heel die Bijbel, laat ik maar even zo zeggen, nodig om opgevoed te worden. He, om onderwezen te worden. He, om te kunnen weerleggen. He, om je gedachten te kunnen schiften. He, wat is nou van mij? Wat is van de Heer? Wat is van deze wereld? Wat is van boven? Enzovoort, enzovoort. Te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Want je bent als gelovige voor God een rechtvaardige geworden. He, je hebt deel gekregen aan de gerechtigheid die Christus tot stand gebracht heeft door zijn volbrachte werk. En in Gods oog ben je een rechtvaardige. En ja, voor de rechtvaardige is het belangrijk dat hij ook leert datgene wat God hem toevertrouwt door zijn woord. En daarmee word je ook, zoals hier staat, tot elk goed werk volkomen toegerust. En want ja, wat is een goed werk? Wat zijn goede werken? Dat is natuurlijk een heel beladen begrip. Sinds men in de katholieke kerk, zeg maar, dat begrip heeft uitgehold in de loop der eeuwen, die achter ons liggen, goede werken. Nou, dat zijn werken die in overeenstemming zijn met Gods bedoelingen, met Gods woord, met Gods plan. En dat zijn goede werken. Goede werken zijn niet goed omdat wij iets goed vinden. Kijk, op het menselijk niveau zijn er ook allerlei goede werken. Hè? Als een mens iemand anders verzorgt vanwege ziekte of zo, dan is dat een goed werk. Vinden wij ook met elkaar. Maar we moeten de Bijbelse woorden en uitdrukkingen nu natuurlijk altijd, wat hun betekenis betreft, moeten we terugvinden in Gods woord. En daarin heeft goede werken vooral, laat ik zeggen, in de eerste plaats betrekking op datgene wat God wil. En wat God doet. Zijn werk, het werk dat hij doet, is, ja, in verband met zijn plan enzovoort, een goed werk. Zoals Paulus dat ook in Efeziërs hoofdstuk 2 omschrijft. Dus zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Ik kom weer terug in Colossenzen 3. Heeft te maken met het bezig zijn met het woord van God. Dat woord van God is voedsel, geestelijk voedsel dat we nodig hebben. Om ons geestelijk leven in stand te houden en ook voedsel te geven. En daardoor God en alles wat God doet ook steeds beter te leren kennen. En het is een open deur in trappen als ik zeg dat je daar eigenlijk je hele leven wel mee bezig bent. Want het is niet zo dat je zegt van ik lees één keer de Bijbel door en dan weet ik het. Nee, ik denk ook dat als ik de Nederlandse grondwet één keer doorlees, dan weet ik het ook niet. Want daar staat zoveel in. En nou is dat maar iets van de mensen. En dit is dan het levende woord van de levende God, waarin je telkens weer dingen tegenkomt en ook weer nieuwe dingen ontdekt enzovoort. Kortom, dat woord is levend en krachtig. Dat is dus het uitgangspunt. Vanuit het hemelse burgerschap bezig zijn met de dingen die boven zijn. Dat bedenken. En dat bedenken, dat is dus een wijze van denken die beheerst wordt door hemelse principes. In tegenstelling tot het denken van de natuurlijke mens. Laten we even naar Efeze teruggaan. Efeziërs 2. Efeze 2. Daar zie je dat dus in contrast staat met het denken van deze wereld. Want in Efeze 2, daar schrijft Paulus, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, letterlijk staat de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. En dat is eigenlijk de situatie van de natuurlijke mens zoals die is, als zondaar in deze wereld. Die leeft in overeenstemming met zijn begeerten, de begeerte van het vlees en de gedachten. Kijk, een mens doet wat hij meent te moeten doen. En zijn denken speelt daarin een belangrijke rol. Hè? Want over het algemeen is het zo, dat zeg ik ook eventjes kort door de bocht, maar over het algemeen is het zo dat een mens handelt in overeenstemming met wat hij denkt. Hè? Want daar begint het eigenlijk, in dat denken. Hè? Wat is je gezindheid? Hè? Daar zetelt eigenlijk het denken en datgene wat eruit voortvloeit. Vorige keer, ga ik nu dus niet meer doen, heb ik nog gelezen Romeinen 12 vers 2, weet je wel, waar Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. En dat woord wereld is dan de vertaling van het Griekse aion, hè. Namelijk deze wereld, zoals die vandaag is, en die bestuurd wordt door de God van deze eeuw, dat is de Satan. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Daar staat het woord nous in het Grieks. Hoef je allemaal niet te onthouden hoor, dat zeg ik gewoon even voor de duidelijkheid. En dat kun je ook vertalen gewoon met denken. Dus veranderd worden in je denken. En daar komt ook een bepaalde gezindheid uit voort. Om te kunnen onderscheiden, schrijft Paulus daar, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte of volkomen wil van God is. En dus om de wil van God te leren kennen, is het belangrijk dat je de Bijbel bestudeert, dat je daarmee bezig bent. En die vernieuwing van denken ontstaat doordat je het woord van God tot je neemt. De informatie van God tot je neemt. Ja, en ja, die informatie die strookt lang niet altijd met datgene wat je in de wereld allemaal hoort en onderwezen wordt ook. En weet je wel? Dat kan soms haaks op elkaar staan. Dus ja, wat dat betreft is het ook belangrijk dat je de autoriteit van het woord ook erkent. En dat je zegt van ja, luister, ik lees dit in de Bijbel. En ja, goed, de Bijbel is de waarheid. En daar wil ik me aan conformeren. Maar dat betekent soms dat je andere gedachten die je hebt meegekregen misschien in je leven, opzij moet zetten. Hè? Moet inwisselen voor datgene wat je vanuit Gods woord leert. Nou, ik denk dat iedereen op zijn of haar manier daar wel een beetje van mee kan praten. He, dat je, doordat je de Bijbel leest en onderzoekt, ja, toch allerlei dingen tegengekomen bent. Waar ze zeggen van, tjoh, dat wist ik vroeger helemaal niet. He? Kijk, ik ben gewoon gereformeerd opgevoed, zal ik maar zeggen. En daar heb ik geen enkel negatief woord over te zeggen verder. Mijn ouders hebben dat met de beste, bedoelingen allemaal gedaan enzovoort. Maar ja, toen ik tot persoonlijk geloof in de Heer Jezus kwam en de Bijbel ging bestuderen, toen dacht ik ook van ja, maar ik heb in de kerk altijd dit gehoord en nou lees ik dat, weet je wel. En dan kom je in een soort conflict situatie terecht. Dan denk ik van, hoe is dat nou? Nou goed, en dan moet je ook leren om uiteindelijk de Bijbel als autoriteit te aanvaarden. Hè? Dan moet je wel eens wat dingen die je dan eigenlijk meegekregen hebt, daarvoor inwisselen. En ik moet nou zeggen, hè, nou is het al zoveel jaar later, dat ik zeg van nou, daar heb ik achteraf toch nooit spijt van gehad. Hè? Hoewel het niet altijd eenvoudig is, moet ik zeggen. Maar ja, goed. Het is wel de beste manier om de zegen van de Heer ook te ontvangen. Dus die vernieuwing van denken is belangrijk. Hè? In het algemeen gesproken, om de waarheid te leren kennen. Want ja, de wereld waar wij in leven, die wereld waar we het net even over hadden, die aion, hè, dat is een wereld van leugen. De God van deze eeuw wordt in de Bijbel ook genoemd de vader van de leugen. De leugenaar van de beginnen. Nou ja, goed, als je daarin leeft, hè, dan, en je leert dan Gods woord kennen, dan leer je de waarheid kennen. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van de leugen. Ja, dus dat je af en toe daarmee in conflict komt wat deze wereld betreft, dat is helemaal niet verwonderlijk eigenlijk. Meer in het bijzonder ook om de wil van God te leren verstaan, hè, ook in je persoonlijk leven. Hè. En ja, goed, dat laatste is echt niet eenvoudig, broeders en zusters. Tenminste, als je zoekt naar concrete aanwijzingen. Hè, we hadden het net al even over briefjes die uit de hemel komen of zo, weet je wel. Die komen dus niet uit de hemel. Want de enige brief die er uit de hemel gekomen is, of de brieven, dat zijn deze brieven. En die staan allemaal in de Bijbel. Het is daarom ook veel belangrijker om veranderd te worden in de totaliteit van je denken. Dat is eigenlijk ook de lijn die de Bijbel aangeeft. Niet voor niks dat Romeinen 2 vers 12 in de Bijbel staat. Niet voor niks dat Paulus zegt, zoek de dingen die boven zijn. Dat is belangrijk, omdat daardoor je denken wordt gevormd. Je gaat weten, na verloop van tijd, wie God is, wat Gods plan is, wat Gods bedoelingen zijn. En naarmate je dat weet, leert kennen, en je denken ook vormt, ben je ook meer in staat om bijvoorbeeld beslissingen in je leven te nemen. Concrete beslissingen. Let op hoor, ik doe daar helemaal niet makkelijk over, want soms dan sta je echt voor vraagstukken dat je denkt, wat moet ik hiermee? En dan breng je een gebed bij de Heer. Dan weet je soms niet, moet ik nou linksaf, moet ik nou rechtsaf? Dat is helemaal niet zo makkelijk eigenlijk, om in de praktijk van het leven, praktische dingen, om zomaar even te weten van, welke kant moet je op en welke kant moet je niet op? Maar tegelijkertijd is het zo dat als je de Bijbel leest, en je leert God kennen, je kent het handelen van God, ook hoe hij met andere mensen omgaat in de Bijbel, wat hij doet enzovoort. Als je dat soort dingen allemaal tot je komen, dan leer je toch een beetje ook, dan weet je ook hoe God erover denkt. En dat kun je meenemen in de overwegingen die je zelf maakt, ook ten opzichte van dingen die je moet doen. Er zijn in de Bijbel wat dat betreft soms prachtige en ook indrukwekkende voorbeelden van. Zoals Abraham bijvoorbeeld vind ik een van de mooiste voorbeelden in de Bijbel, dat hij zijn zoon moet offeren. Weet je niet? Indrukwekkende geschiedenis. Ik denk dat we het wel eens over gehad hebben hier. Maar dat is zo bijzonder, hè, dat hij krijgt eindelijk een zoon. Wie verwachtte dat nog op zijn leeftijd enzovoort? Met een vrouw die onvruchtbaar is. Maar God zorgde ervoor, dat is een wonder van God. En dan even later krijgt hij van God te horen, dan moet je die zoon offeren op een der bergen in het land van Moria. Nou, ga er maar aan staan. En daar sta je dan. Dan kun je wel Abraham heten. Maar dan zit je er toch mee, want hij had die zoon lief. En dan vind ik zo mooi dat je dan in Hebreeën ook leest. Ik ga niet allemaal opzoeken hoor. Daar lees je dan ook dat Abraham, ik zeg maar even mijn eigen woord, die heeft overwogen. Dus hij heeft erover nagedacht. En wat heeft hij dan overwogen? Wel, hij heeft bedacht, God had gezegd dat men door Isaac van nageslacht zou spreken. Dat was een belofte die God gedaan heeft. En Abraham dacht bij zichzelf, maar als God een belofte doet, dan houdt hij die belofte ook. Daar komt God niet op terug. Maar als Isaac voor nageslacht moet zorgen, dan moet hij wel leven. Dat hoef ik hier ook niet uit te leggen, denk ik, hè? Nee, dan moet je wel leven. Dus heeft Abraham overwogen dat God bij machten zou zijn om hem, als hij eenmaal zou sterven, hem weer uit de dood op te wekken. En dan staat er ook in Hebreeën 11, daaruit heeft hij hem bij wijze van spreken ook teruggekregen. Want als het aan Abraham gelegen had, had hij zijn zoon inderdaad gedood. Hij stond al klaar met het mes in zijn hand. Ja, ik zeg dat zo makkelijk, maar je moet dat voorstellen, hè? Zo'n situatie. Hè? Wat moet er allemaal door die man heen gegaan zijn? Hè? En op het laatste moment spreekt God en zegt, Abraham, Abraham. Nou ja, goed, en dan is er zo'n ram die verward zit in struikgewas en die wordt dan geofferd enzovoort. Maar Abraham heeft overwogen. Het was een ontzettend moeilijke, ingrijpende beslissing die hij moest maken in zijn leven. Maar hij wilde God gehoorzaam zijn. En ja, goed. Zo kom je al meer dingen in de Bijbel tegen. Als het gaat om het aangaan van relaties enzovoort. De Bijbel zegt, ga geen ongelijk span aan met een ongelovige of zo. Weet je wel? Nou, dat zijn aanwijzingen die de Bijbel geeft. Ik vind het soms ook wel eens mooi om te zien hoe dat dan werkt in de praktijk. Ik heb zelf 5 jongens en dat zijn, weet je wel, over het algemeen jongens, toen ze nog wat jonger waren, op school zaten. Och, die hoefden niet zo hard achter de vrouwen aan te lopen, die vrouwen die kwamen wel, weet je wel. Zulke figuren, hè? Waar ze het van hebben, mag Joost weten. Maar goed. Nee, maar je begrijpt wel wat ik bedoel, hè? En dan zijn er soms wel eens wat verkerings geweest enzovoort en dingen, hè? Maar ja, dan op een gegeven moment dan zien ze daar toch weer van af. En dan was altijd hun verklaring van, weet je, het was wel een prachtig mooie meid en ook wel een lieve meid enzovoort, maar ze geloofde niet. Weet je wel, en zij voelde al aankomen van als ik daar echt een relatie mee aanga, dan krijg ik er problemen mee. Dat wil niet zeggen dat als je als twee gelovigen trouwt, er geen problemen kunnen komen. Maar ja, je kan het ook opzoeken natuurlijk. En ze hebben dat toch op hun manier dan zo gedaan. En dan denk ik achteraf, ja, er zijn toch op zo'n jonge leeftijd toch wel wijze beslissingen. Ik denk dat je op voorhand al een hoop dingen kunt vragen. Kijk, en dat er soms, ja, God met een kromme stok een rechte slag toe staat, dat gebeurt ook, hè. Dat twee mensen die eigenlijk één gelovig is en de ander ongelovig met elkaar gaan trouwen. En dat later dan die ander ook tot geloof komt. Ja, dat is prijs de Heer. Maar dat hoeft lang niet altijd. En er is ook heel wat ellende uit voortgekomen. Nou ja, ik wil er maar mee zeggen, broeders en zusters. Zo vind je in de Bijbel allerlei uitspraken en opmerkingen en dingen. Waar je zegt, van, nou, neem dat nou mee in je overwegingen. Denk daarover na. En ja, goed, laat dat ook een rol spelen in je besluitvorming. Ja, en zo werkt dat dan ongeveer in de praktijk. Dus het heeft te maken ook met een stuk geestelijke groei die je mag doormaken op het moment dat je het woord van God leest en dat ook tot je eigen maakt. Hè? Het leert je te handelen steeds meer als een volwassene in het geloof. Hè? Je laat je ook niet meer, zoals Paulus in Efeze 4 schrijft, heen en weer slingen door allerlei wind van leer. Dat gebeurt op het moment dat je geen zekerheid hebt voor jezelf. Dat je niet zeker bent van, ja, wie is God, wat wil God enzovoort. Dan loop je die kans. Dat je heen en weer geslingerd wordt. Hè? Maar naarmate je vastigheid vindt in het woord, geestelijke vastigheid. Ja, word je ook minder kwetsbaar. Weet je wel? En dan kan er wel weer een of andere profeet opstaan en dit en dat zeggen. Maar dat raak jij niet van de leg. Want jij weet wat de Bijbel zegt. Hè? Je laat je daardoor niet beïnvloeden, zeg maar. En ja, goed, dat zijn er toch hele volkstammen geweest ook. Die zich in de loop van de tijd hebben laten beïnvloeden door mensen die het dan allemaal zo mooi konden zeggen en brengen, maar waar het uiteindelijk allemaal niks met de Bijbel te maken had. En Paulus zegt, hè, als je dat levende woord vasthoudt, hè, als je daarin opwast, dan word ik niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Zoals we in ons christelijk wereldje ook allerlei hypes hebben zien voorbijgaan in de afgelopen tientallen jaren, hè? Nou, je wil het niet weten, weet je wel. Dan moest je weer dit en dan moest je weer dat, weet je. Nee, er moet helemaal niks. Het enige wat moet is wat er in de Bijbel staat. Kort gezegd, broeders en zusters, het gaat er dus om dat je leert denken zoals God denkt en dat je vanuit dat denken ook handelt. Laten we even naar Filippenzen hoofdstuk 4 toe gaan. Filippenzen hoofdstuk 4. En daar staat, Filippenzen 4 vers 4, schrijft Paulus, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg u opnieuw, verblijd u. Dat woord blijdschap, dat speelt wel een grote rol in de Filippenzen brief. Terwijl dat eigenlijk die Filippenzen, die had helemaal niet makkelijk hoor, in hun tijd. Die werden best wel, aangevallen. Hè? Filippi, daar was een Romeinse nederzetting was daar. En dat betekent ook dat de inwoners van Filippi, die kregen automatisch, omdat het garnizoen daar was van de Romeinen, kregen ze het Romeinse burgerschap. Weet je wel? En dat had natuurlijk bepaalde privileges. Als je een Romeins staatsburger was, hè? Paulus was dat ook. Hè? Alleen hij was er dan door geboorte. Maar ja, hij heeft er af en toe wel even gebruik van gemaakt, hè? Toen hij nogal stevig werd aangepakt door Romeinse soldaten enzovoort, toen liet hij ineens zijn paspoort zien en zei, wacht eens even, ik ben Romeins staatsburger. Oeh, weet je wel, daar schrokken ze een beetje van, hè. Want zo'n Romeins staatsburger mag je maar zo niet behandelen als dat je geen Romein bent, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, die Filippenzen die kregen allemaal het Romeinse staatsburgerschap. Hè? Ja, dan komen ze tot geloof in de Heer Jezus Christus en dan is er ineens een andere heer, een andere keizer, zeg maar even, weet je wel. Want het staatsburgerschap betekent dat je onderhorig bent aan de keizer. Enfin, daar kwamen allerlei problemen uit voort. Hè? En het is ook niet voor niks dat juist in deze brief Paulus ook zegt, denk erom, jullie zijn burgers van een rijk in de hemelen. Je kunt wel dat Romeinse burgerschap bezitten. En dat heeft misschien bepaalde voordeeltjes zo in het leven. Maar boven alles ben je een burger van het hemelse rijk. En is Christus jouw Heer, jouw Kurios. Nou ja, goed, als je dat in de praktijk bracht, als ze dat beleden, dan kreeg ze daar wel last mee. Dus als Paulus zegt, verblijd u altijd, dan zit er ook bij in de Heere. En niet zozeer in omstandigheden, want daar word je soms niet blij van, maar in de Heere. Verblijd u altijd. In uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken bij dankzegging bekend worden bij God. Dus je mag datgene wat je bezighoudt bij de Heere brengen. Je mag het in zijn hand leggen. En je mag het ook... en dat is dan even weer de kunst voor ons ook. Je mag het ook bij hem laten. Hè? En dan zegt Paulus erbij... En de vrede van God... Die alle begrip te boven gaat... Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus gericht zijn op hem. Dat is belangrijk. En voorts... Broeders... Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is. Nou ja, hoe leer je die dingen die Paulus hier zegt? Uit het woord. Al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, let op, bedenk dat. Heb je het weer? Denken. Bedenk dat. Word daarmee vervuld in je gedachten. En Paulus die noemt hier nu gewoon een aantal zaken even bij namen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hij ook weer daarmee zegt van ja, leer het woord van God kennen zoals het is. En zie ook de verschillen. Weet wat eerbaar is, wat oneerbaar is. Weet wat rein is, weet wat onrein is. Weet wat God welgevallig is en wat hem niet welgevallig is. Nou, dat kun je alleen maar leren door het woord te lezen, door de Bijbel te bestuderen. En als je dan die dingen leert kennen, bedenk dat dan ook. Wat u geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, en daar laat Paulus zichzelf ook heel duidelijk een rol spelen als leraar van de heidenen, als onderwijzer van de heidenen, doe dat. En de God des vredes, de God van de vrede, die zal met u zijn. En dus dat wat je leert, wat je van God ontvangt, wat je hoort, wat je leest in de Bijbel, zeg ik er maar even bij. Ja, doe dat. En zo werkt het dus eigenlijk. En naarmate je dan leert geestelijk, dat wil zeggen hemels te denken... Ja, wordt dat ook vertaald, zeg maar, in het praktische leven. Bijvoorbeeld als je leert uit de Bijbel hoe groot Gods genade is voor jou. Als je dat leert, als je dat gaat ontdekken. Hoe rijk die genade is waaraan jij deel gekregen hebt. Persoonlijk. Naar die mate zul je ook genade kennen ten opzichte van een... ander. Ja, dat zijn, hoe noemen ze dat? Communicerende vaten. Hè? Als die hier voller wordt, loopt die hier ook voller. Zo werkt dat. En als je leert wat God jou persoonlijk allemaal vergeven heeft. Nou ja, goed, de een heeft meer op zijn kerfstok dan de ander, laten we eerlijk zijn. Zo is dat nog eenmaal in het leven van mensen. Maar als je gaat beseffen wat God jou allemaal vergeven heeft, door het offer dat hij Jezus heeft gebracht, ik kan je wel even vertellen hoeveel dat is hoor, dat is alles namelijk. Dan zul je, dat kan ook niet anders, ook meer vergevingsgezind zijn ten opzichte van iemand anders. Want zo werkt het wel in de praktijk. Dat zeg ik op grond van het woord in de eerste plaats. Maar ik moet zeggen, ja, ook vanuit mijn persoonlijk leven, ja, heb ik dat ook wel ervaren. Hè? Dat je, hoe meer je onder de indruk komt, hè, van Gods liefde bijvoorbeeld, hoe groot Gods liefde is voor jou. Hè, want ja, we blijven ook allemaal mensen natuurlijk, hè, en ik ken mezelf ook wel redelijk inmiddels, hè, daar hebben we wel een paar jaar over gedaan hoor. Maar ja, hè, tegen de tijd dat ik naar mijn pensioen ga of zo, dan weet ik wel ongeveer hoe ik dan ben, weet je wel. Ja. Onlangs hoorde ik iemand dat nog zeggen, of kwam dat nog in me op, weet je wel, van een mens heeft ongeveer 2-3 jaar nodig om te leren praten en heeft hij vervolgens 70 jaar nodig om het eraf te leren. Mooi, hè? Moet je onthouden, Simeon. Hè? Ja, vond ik een hele leuke. Hè? En zo zijn we met mensen bezig. En met alle lek en gebrekken. Je maakt fouten. Je bent soms nog weer eigenwijs. Je bent, weet je wel. Tenminste, ik spreek me even voor mezelf. Hè? En dan zijn er allemaal dingen die moet je eigenlijk weer inleveren dan. Hè? Maar naarmate je leert verstaan hoe groot Gods liefde wel voor jou is persoonlijk. Hè, naar die mate zul je ook meer in staat zijn om die liefde te geven. Hè, je kunt een ander nooit meer geven dan dat je zelf bezit. Hè, of zoals een leraar op de Bijbelschool dat destijds al zei. En dat ben ik ook nooit vergeten. Dat was ook een aanmoediging voor ons om vooral te leren op die basisschool ook. Hè. Die zei van, je kunt een ander nooit verder brengen dan je zelf bent. Ja, dat zijn wijze lessen. Hè. Maar zo is het wel. Hè, nou goed. Daar spelen deze dingen ook een rol in. En dan Colossense 3. Hè. Ja, dan kom je dus terecht ook, zoals Paulus dat zegt, bij waar het eigenlijk om gaat, hè? Vers 17, waar we vorige keer mee geëindigd zijn. Colossense 3, vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doet dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hè? Dus doe dat in de naam van de Heer Jezus, dat wil niet zeggen dat je bij alles dat moet zeggen of zo. Hè? Nee, maar dat je weet vanuit welke gezindheid je dingen doet. Wie je eigenlijk bent. Hè? Als kind van God. Nou, en dan gaat hij heel praktisch worden en zegt hij, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Heer. Hè? Je kunt Efeze 5 er ook nog naast leggen, daar komt Paulus ook op dat soort praktische zaken terecht. Hè, dus wees uw eigen mannen onderdanig. Eigenlijk zegt Paulus, vrouwen, ken je plaats. Hè? Weet je plaats in de hiërarchie van God. Hè? En weet je wat het bijzondere is, broeders en zusters? Als vrouwen ook de Bijbel bestuderen en gaan zien wie zij als vrouw zijn in het licht van God en zijn scheppingsorde en zijn plan enzovoort, komen daar ook nooit problemen van. Het is juist daar waar die vrouwen dat niet weten en niet kennen, hè? Waar de problemen ontstaan. Want een heleboel vrouwen denken dat onderdanig zijn, dat een soort van minderwaardig is ten opzichte van de man. Maar nergens laat de Bijbel zien dat de vrouw minderwaardig is ten opzichte van de man. Er is verschil tussen man en vrouw. Ja, je mag het vandaag niet meer hardop zeggen, dat weet ik wel. He? Maar vanuit de Bijbel is dat er gewoon. He? En als je dat verstaat ook in het licht van Gods genade en zijn liefde. Nou ja, goed, dan levert dat ook geen problemen. Hier staat ook bij, zoals het behoort in de Here. He, als je naar Efeze 5 toe gaat, doe ik nou niet. Maar daar vergelijkt de Heer Jezus ook dat huwelijk. He, dus dat samen zijn van man en vrouw, vergelijkt hij ook met zichzelf ten opzichte van de gemeente. He, als hij zegt, mannen, hebt uw vrouw lief, gelijk Christus de gemeente heeft lief gehad. Weet je wel? En natuurlijk, daar is verschil. Want hij is het hoofd en wij zijn de leden. Maar tegelijkertijd hebben wij in Christus alles ontvangen wat hij als hoofd heeft ontvangen. Want we zijn mede-erfgenamen geworden van hem. En hier is er ook mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. In Efeze 5 schrijft Paulus, mannen, heb uw vrouw lief als uw eigen lichaam. Nou ja, goed. Als een man dat gewoon in de praktijk brengt, hè, die gaat zijn eigen lichaam ook niet met de deegroller bewerken, weet je wel? Ja, misschien ook wel, maar dan is hij helemaal goed. Hè? Dan spoort hij niet, nee. Hè? Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Heb je lief als je eigen lichaam. En als de man zich zo opstelt ten opzichte van zijn vrouw, nou, dan heeft die vrouw niks te vrezen. Terwijl dat verschil blijft er. He, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Christus heeft de gemeente, het lichaam, lief als zichzelf. Ja, hij is natuurlijk volmaakt in dat soort dingen. En bij ons komen nog allerlei onvolmaaktheden. Maar naarmate je ook vervuld wordt van het Bijbelse denken, he, en die geestelijke gezindheid ook ruimte krijgt in je hart en in je denken, ja, komt dat ook tot uitdrukking in deze meest intieme verhoudingen als man en vrouw. En dat niet alleen, ook kinderen en ouders. He? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam, staat hier, in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heer. Nou ja, goed, dat is ook iets wat kinderen mogen leren. En, maar tegelijkertijd staat er ook, vaders, terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Ja, want dat kan ook. He? Dat je kinderen dingen verbiedt of zo, dat je zegt van nou, het is beter dat je dat niet doet. Ja, waarom niet? Ja, om toch. Dat is het meest, mag ik dat zeggen op zijn Fries, meest lullige antwoord dat je als vader kunt geven. He? Papa, waarom mag dat niet? Ja, om toch niet. Weet je wel? Daar schiet een kind toch niks meer op. En bovendien, als je vindt dat iets niet mag, dan moet je als vader of moeder, hè, moet je toch ook weten waarom dat niet het beter is, dat kind dat niet doet of zo. Dat kan je toch uitleggen? Hè? Ja, vroeger mocht, mijn vrouw, weet ik nog wel, die mocht vroeger niet fietsen op zondag. Je hebt het nog meegemaakt, moet je nagaan, hè? Mocht niet fietsen op zondag. Waarom niet? Ja, omdat we dat nog eenmaal zo doen. Nou zeg, daar werd mijn vrouw erop gebouwd, weet je wel. Nee, daar was je moedeloos van. Dat is precies wat Paulus hier zegt, hè. En later is dat gelukkig allemaal anders geworden, hoor. Dus daarom heb ik ook vrijmoedigheid om het te vertellen. Maar ja, goed, dat had te maken met dat kerkelijke denken enzovoort. En al die tradities, weet je wel. Daar had het mee te maken. Want nergens in de Bijbel staat dat je op zondag niet mag fietsen. Snap je? Niet zwemmen. Ja, daar zou ik persoonlijk niet zo'n hekel aan hebben, maar goed. Nee, maar goed, ja, zo zijn er zoveel dingen, hè. En, dus ja, wat dat betreft, we zijn ook geëindigd met hoofdstuk 4, hè, waar Paulus ook zegt aan het eind, kom ik straks nog even op, laat uw woord aangenaam zijn met zout smakelijk, maar opdat u weet hoe iedereen moet antwoorden. Ja, hoe kun je mensen antwoorden? Ja, door het zelf in de Bijbel te hebben ontdekt. Ja. En zo zijn er heel wat ouders ook geweest die vanuit een bepaalde wetticisme of zo hun kinderen hebben opgevoed. Nou, dat heeft lang niet altijd goed uitgewerkt, hoor, kan ik je vertellen. Hè? Dus ja, dat denken, dat geestelijke denken, mag ook zijn uitwerking hebben in de onderhouding van de praktische relaties die er zijn onder mensen. He, slaven, dat is weer een andere verhouding die er is. He. Wij zouden tegenwoordig zeggen werknemers en werkgevers. He. Maar slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. He, dus ja, goed, je hebt een baan aangenomen. Nou, doe ook wat er van je gevraagd wordt. Om dat te doen. Niet zozeer om die baas te behagen, maar gewoon omdat het vanzelfsprekend is. Je hebt die job aangenomen. Nou, dan word je ook geacht om te doen wat je moet doen binnen die job. Kijk, er is altijd een uitzondering, broeders en zusters. Laten we dat ook even vaststellen met elkaar. Weet je wel, dat is wat Petrus ook zegt, hè. In Handelingen 4 is het, geloof ik. Als ze tegenover de Joodse raad staan, hè. Kijk, in principe was het zo dat Sanhedrin, die had ongeveer alles te zeggen over het geestelijk leven van de Joden in die tijd. De Joodse raad, hè, met de hoge priester als voorzitter. Dus de mensen die deden over het algemeen ook wat de Joodse raad zei. Hè? Dat vormde hun godsdienst, nietwaar? Maar Petrus en Johannes die komen op een gegeven moment bij de Joodse raad te staan. En dan krijgen ze de opdracht, zij mogen niet meer spreken over die naam van Jezus. Ja, kijk, en nou, dat is een brug te ver. Want dan zegt Petrus ook op een gegeven moment van, ja luister, kijk, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat we gezien en gehoord hebben. Dat, hè? Ja, ze waren er ook zo vol van. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Nou, dat was in die dagen ook zo. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. Kijk, dat is uit de enige clausule die erbij komt. Hè? Dat als jou iets wordt opgedragen, of dan nou vanwege je ouders is, of vanwege de werkgever, of wat dan ook, waarvan je zegt, ja, maar dit kan helemaal niet. Dit gaat helemaal in tegen Gods wil en weet ik wat allemaal. En daar kun je problemen mee krijgen. Ik heb bij mijn eigen familie dat meegemaakt. Weet je wel, dat iemand niet mee wilde werken aan abortussen in een ziekenhuis. Nou, die werd ontslagen. Het is al een aantal jaren geleden. Maar dat overkwam haar wel. Ja, en daar sta je dan. Hè? En dan kun je zeggen, ja, maar kon je dan niet zus en kon je... Nee, zij vond dat dat allemaal niet kon enzovoort. Het was een principiële beslissing. Maar ja, daar heeft ze de consequenties van wel van moeten. Ze hebben wel weer anders gevonden, daar gaat niet om. Maar je moet op zo'n moment dan toch ja, zo'n beslissing nemen. En daar kun je soms ook voor geplaatst worden. En dan moet je keuzes maken. En die keuzes zijn niet altijd even makkelijk. Nou, we hebben het al gezegd tegen elkaar. En, dus ja, in principe, wees gehoorzaam. Ook als het gaat om die hiërarchie ten opzichte van de mensen. Met die verstande dat men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En als die mensen dan toevallig politici zijn of wetshandhavers of wat dan ook. Ja, dat is dan jammer. En dat je dat de consequenties daarvan soms moet dragen. Ja, dat is ook jammer, maar het is niet anders. En dan zegt Paulus hier nog bij. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Christus. Kijk, het is een bepaalde mindset, hè. Dat is een mooi woord tegenwoordig, hè. Mindset. Het is een mindset. Weet je wel? Het is een bepaalde denktrand. Waarom ben ik hier op aarde? Wel, om de Heere te dienen. Dat is mijn leven. Ik mag de Heer dienen. Op mijn plek. Met mijn mogelijkheden. Ja? En dat wil niet zeggen dat we allemaal verkondigers moeten zijn. Of wel erg druk op dat podium hier. Ja? Maar gewoon met je eigen dingetjes. In je eigen werkomgeving. Je sociale omgeving enzovoort. Ben jij verbonden met de Heer. En je weet dat je een geweldige toekomst tegemoet gaat. Dat je op weg bent naar de grote dag. De gloriedag van Christus Jezus. He, waarin je de erfenis zult ontvangen, want die is je al gegeven. Je bent mede-erfgenaam met Christus. En dan laat dat ook meespelen in die gedachten. He. Kijk, dat leven hier op aarde is, ja, hoe lang het soms nog ook duurt, tijdelijk. He, en dat gaat allemaal voorbij. Maar dat wat je in Christus hebt ontvangen, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Zoals een lied in de bundel zegt. En dat, ja, als dat in je achterhoofd ook meespeelt, dan is dat ook een goede zaak. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanzien des persoons. Nee, Paulus die zegt in Galaten 6. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Hè? En zo, ja, zo werkt het vaak. Hè, dus keuzes maken, kiezen. En voor de heren, hoofdstuk 4 vers 1, geldt precies hetzelfde. Hè, die mogen dan wel werkgevers zijn enzovoort. Die hebben ook een verantwoordelijkheid. Behandel uw slaven, uw werknemers, rechtvaardig en op gelijke wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de hemel. Ja, want je kunt wel werkgever zijn en dan ben je eigenlijk de baas. Je bent ook de baas over je werknemers. Jij kunt zeggen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen. Maar wees daarin, zegt Paulus, rechtvaardig. En behandel mensen op gelijke manier. En, want ja, jij hebt zelf ook een Heer in de hemel aan wie je verantwoording schuldig bent. En dus je ziet dat het hele, al die praktische dingen die Paulus noemt, hè, en hij noemt natuurlijk lang niet alles, hij heeft het maar over bepaalde dingen. Daarover spreekt hij vanuit de gezindheid van Christus. He, en daar kom je nou, heel veel teksten over tegen in de Bijbel. In de Filippenzenbrief staat bijvoorbeeld ook, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Weet je wel? Die het in de gestalte Gods was, he, maar die heerlijkheid niet voor zichzelf heeft gehouden, maar zich heeft ontledigd. Terwille van het doel dat God had, he, de opdracht die God had om de verlossing op aarde tot stand te brengen, heeft Christus als een gehoorzame dienstknecht zijn heerlijkheid afgelegd om de wil van God te volbrengen. Broeders en zusters. En op een andere plek schrijft Paulus van, acht de ander uitnemender dan jezelf. Kijk, dat zit niet in ons mensen van nature. Hè? Want ja, wij over het algemeen, zeg ik even, vinden wij onszelf toch nog net even belangrijker. He? En zo is dat nou eenmaal. En daar moet je het niet zo moeilijk over doen, want dat zit in de mens. Dat heeft te maken met die begeerte namelijk. He? Al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen en een hoogwaardig leven, een trots leven, hoogmoed. He? Dat zijn ingrediënten die zitten in de mens. Waarom? Omdat die zonde in de mens is. En dat is ook wat je in de wereld over het algemeen tegenkomt. Begeerte van het vlees, begeerte van de ogen. Alles is daar ook op afgestemd, ook als het gaat om reclame enzovoort, weet je wel. Alles wat er gezien wordt, dat moet de ogen prikkelen. En dat moet de gedachten prikkelen en dat moet uiteindelijk toe leiden dat mensen zich laten verleiden om dingen te kopen of zo die ze misschien helemaal niet nodig hebben. En daar zijn we als mensen allemaal bevatten voor. Ja, die gasten die van de marketing die zijn natuurlijk niet gek. Die weten heel goed hoe een mens in elkaar zit. En ook hoe ze kinderen moeten krijgen, weet je wel. Krijgen in de zin van moeten verleiden, weet je wel. Misleiden. Dat bestuderen ze allemaal, joh. Er wordt allemaal bestudeerd, er zijn dikke boeken voor en allerlei. En als je nou zo doet en zus doet en dat laat zien en zus, dan, nou ja goed, zo werkt dat. En ik heb soms wel het idee dat ze het in de wereld nog beter weten dan onder de christenen. Maar goed, dat is een persoonlijke gedachte. Daar zijn we allemaal bevattelijk voor enzovoort. Dus dat de ander uitnemender achter dan jezelf, dat ligt nog niet per definitie in ons opgesloten als mensen. Waarin de zonde is. En daarom moeten we dat ook leren. En het is door de geest van God dat we dat inderdaad ook kunnen leren. En dat we een ander op zijn minst even respectvol behandelen. Als dat we zelf ook behandeld willen worden. Nou goed, dat zijn gewoon de praktische zaken die voortvloeien uit onze relatie met God. Genoeg daarover. Ik ga even verder naar hoofdstuk 4 vers 2. Want Paulus spreekt daar namelijk ook nog over het gebed. Houd sterk aan in het gebed, zegt hij. En wees daarin waakzaam met dankzegging. Er is onlangs een boekje verschenen over Bijbels bidden. Heb je het al binnengekregen? Ja, heeft Hoijten geschreven. Mooi boekje. Ja, ik heb het zelf ook gelezen. Alles wordt op een rijtje gezet enzovoort. En komt hij uiteindelijk ook terecht bij de gebeden van Paulus, weet je wel. Want ja, dat is natuurlijk onze eerste informatiebron. Omdat we namelijk behoren tot hetzelfde lichaam. Het lichaam van Christus. En daarin speelt dankzegging, speelt daarin een overheersende rol. In al die gebeden van Paulus. Ga maar na, lees ze zelf maar na. Zul je altijd ontdekken dat Paulus meer dankt dan dat hij bidt. In de zin van, hij dankt God meer voor wat hij heeft ontvangen in Christus, dan dat hij allerlei dingen vraagt. Paulus vroeg niet zo heel veel. En dat is wel weer een neiging die wij hebben. Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Heer, wilt u zus? Heer, wilt u zo? Och, mensen, wat willen we toch veel van hier? Maar aan de andere kant, we mogen er ook op vertrouwen dat we de dingen die bij ons leven, zoals we net lazen Filippenzen 4... en de verlangens van ons hart enzovoort. Dat mogen we bij de Heer brengen. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Maar doe dat alles met dankzegging. En bovendien, dankzegging, dat is ook een fenomeen. Dat heeft ook uitwerking in je persoonlijk leven. Ik bedoel, dankzegging, dat brengt ook een soort van tevredenheid en vreugde teweeg. Als je altijd maar loopt te vragen, ik wil dit en ik wil dat. Man, dan word je chagrijnig van, want je krijgt lang niet alles wat je wil. Maar als je op een gegeven moment ook tevreden kunt zijn en zegt, Heer, dank u wel. Je kunt bezig zijn met de dingen die je niet hebt, of nog niet hebt. Maar je kunt ook bezig zijn met de dingen die je wel hebt. Wees in ieder geval blij met de dingen die je hebt. Weet je wel? En goed. Dat zijn toch van die principes die belangrijk zijn in het leven om staande te blijven, ook in moeilijke perioden. Je kunt ook door ziekte getroffen worden. En zo, dan gaat dat even een heel andere kant op als dat je verwacht had. En dan kun je op een gegeven moment, word je afgekeurd, want kun je niet meer de dingen doen zoals je ze eigenlijk zou willen doen. Waar je hart ook lag misschien, in het werk of zo, noem maar eens wat. Maar dan moet je op een gegeven moment ook keuzes maken. Kijk, eerst doe je natuurlijk therapie en dan probeer je nog een beetje gezond te worden. Maar dan blijkt dat uiteindelijk niet te lukken. Ik heb dat zelf in mijn persoonlijk leven ook meegemaakt de afgelopen jaren, weet je wel, met mijn vrouw. Op een gegeven moment dan wordt er ook gezegd door de arts, mevrouw, dit is het, meer kunnen we niet voor u doen en u zult het ermee moeten doen. Dan zul je toch moeten leren omgaan met datgene wat je niet meer hebt. Kijk, dan kun je twee dingen doen. Dan krijg je de hele tijd gaan zitten zagrijnen van ja, ik heb dit niet meer, ik kan dus niet meer, ik kan zo niet meer. Word je helemaal zagrijnen van, en als je op pas kom je in depressie terecht. Ja. Ja? Nou, wij zijn van een andere gezindheid en wij vragen onszelf af, ja, wat hebben we nog wel? En als je dat dan bij elkaar optelt, ik heb het ook in de praktijk wel eens gezegd, als mensen het soms moeilijk hadden, dat ik zei van joh, schrijf nou allemaal eens op wat je nog hebt. En waar je nog blij mee kunt zijn. Schrijf dat gewoon eens op voor jezelf. Gewoon letterlijk. Pen, papier, schrijf op. En soms kan dat heel heilzaam zijn. Want dan kom je tot ontdekking die je eigenlijk nog veel meer hebt. Dan je eigenlijk dacht. En nou ja, goed. Dus dankzegging brengt ook. Ja, geeft ook kracht. Geeft ook blijdschap veel meer dan tegenovergestelde. Bid meteen ook, zegt Paulus, voor ons. Moet je nagaan, Paulus. Die grote Paulus. En hij zegt, bid ook voor ons. Namelijk dat God voor ons de deur van het woord opent. He, Paulus die vraagt dus om gebed. He, Paulus bad zelf ook. Ook voor de geloven, ook voor de gemeente. He, als je even terugbladert nog naar hoofdstuk 1. Dan staat er ook in vers 9... Schrijft Paulus, daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat we het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken. Ja, wat dan? Wel, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus dat is wat Paulus voor bidt, als het om de gelovigen gaat. Paulus bidt nooit voor materiële welvaart of zo, of weet ik wel. Nee, hij bidt voor de geestelijk welzijn. Want dat is het allerbelangrijkste. Geestelijk welzijn. Geluk zit hem niet in het hebben van dingen. He? Dat lijkt soms wel zo. En dat maken we elkaar wel eens wijs. Maar puur geluk. Zoals dat ook in de Bijbel naar voren komt. Zit hem in de relatie met God. He? Zit hem in het geestelijke. He? Niet in het materiële. En dus, maar goed. Dat was wat Paulus zelf bidt. Hier zegt hij. Bid. Brengt hij naar de geloven. Dus hij bidt ook voor ons. En waarvoor dan? Nou ja, en dan zegt Paulus niet dat wij een luxe leventje mogen hebben. Nee, dat ons een deur van het woord geopend mag worden. Dat was zijn verlangen. Dat was ook zijn opdracht. Dat was zijn dienst. Hè? Om namelijk van het geheimenis van Christus te spreken. Om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Dus specifiek vraagt Paulus gebed voor het brengen van het woord dat betrekking heeft op het geheimenis. He? Ja, en dan moet je je voorstellen dat er hele christelijke volkstammen zijn die weten niet eens wat het geheimenis is. He? Laat staan dat je er eventueel voor kunt bidden of zo, weet je. Dat is gewoon praktijk. Maar Paulus vraagt een gebed voor. Even naar Efeze 6. Wil ik er toch even naast leggen voordat ik er nog iets meer over zeg. Efeze 6. En daar heeft Paulus het over de wapenrusting. De geestelijke wapenrusting. Die God je gegeven heeft. Om die aan te doen en stand te kunnen houden in de boze dag. En dan zegt hij in vers 18. Als hij die onderdelen heeft opgesomd, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen, let op, bid ook voor mij. Paulus zit in de gevangenis dan, hè? In Rome. Bid ook voor mij. En Paulus die bidt dus niet. Dat hij zegt van, bid voor mij dat ik zo gauw mogelijk vrijkom. He? Kijk, dat is dat menselijke handelen weer. He? Paulus die werd destijds gevangen genomen en kwam in Rome terecht. Moest daar 2 jaar lang, kreeg hij huisarrest. He? Nou, als dan de mensen gelegen hadden, hadden ze gelijk een petitie opgesteld op internet. Weet je wel, kun je intekenen. Wij willen Paulus vrij. Wij, snap je wel? Ja, alsof dat het hoogste goed is. Nee, Paulus wist waarom hij gevangen zat. En hij vraagt helemaal niet, mensen, bid jullie nou dat ik zo gauw mogelijk vrij mag komen. Hij wist dat dat helemaal in de hand van de Heer lag en zo. Kijk, dat is geestelijk omgaan met de dingen. Nee, waar hij voor bidt, zegt hij, dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Dat is waar Paulus om vraagt. Hij zegt eigenlijk, jongen, mensen, kom naast mij staan in het gebed. Hè, bid met mij mee. Dat ik vrijmoedigheid zal hebben om, en dan staat er, het geheimenis van het evangelie te verkondigen. Hè, en dat is eigenlijk een prachtige mooie uitdrukking, die je precies bepaalt bij waar het over gaat. Hè, kijk, je hebt het evangelie. He, en het evangelie dat spreekt over de Heer Jezus Christus. Dat evangelie dat had Paulus verkondigd, links en rechts en overal, op die zendingsreizen enzovoort, overal. En hij zegt in Romeinen 1, ik schaam mij het evangelie niet. He, en Paulus heeft hele moeilijke klussen gehad, bijvoorbeeld naar Korinthe te moeten en zo. He. Maar hij schaamde zich dat evangelie niet, hij predikte dat. Dat lag op zijn hart. Maar op een gegeven moment komt hij in de gevangenis terecht in Rome. En daar wordt hem een geheimenis geopenbaard van Gods wegen. En nou zegt Paulus, help mij, vraag aan God dat mijn mond geopend wordt om het geheim van dat evangelie. Het geheimenis van Christus. Dat geheimenis waarover in Efeze gesproken wordt. Dat betrekking heeft op de gemeente, het lichaam van Christus. Om dat te verkondigen, om dat te openbaren. Om dat bekend te maken. Vrijmoedigheid om het geheimnis van het evangelie bekend te maken. En in Colossenzen 4 zegt hij dan dat God de deur van het woord opent om over het geheimnis van Christus te spreken. Om dat te openbaren. Eigenlijk staat er om dat manifest te maken. In Colossenzen hoofdstuk 4. He, dat God een deur opent, he, dat God een opening geeft. Dat is wel mooi hoe Paulus dat ook omschrijft, want ja, dat geheimenis, dat was namelijk iets wat altijd verborgen gebleven was, weet je wel? Efeze 3 kun je dat lezen, he. Het is altijd door de eeuwen heen verborgen gebleven in God de Schepper, terwijl het nu, zegt Paulus, en hij bedoelt daarmee in die tijd dat hij in de gevangenschap zit, geopenbaard is aan zijn heiligen. En Paulus was degene die door God gebruikt werd om dat geheimenis van hem te ontvangen en om dat ook op schrift te stellen. Namelijk in die gevangenschapsbrieven. Weet je wel? Efeziërs, Colossenzen met name, spreekt hij erover. He, dus dat is een boodschap die altijd verborgen gebleven was in God, de schepper van alle dingen. He, en toen Paulus daar in de gevangenschap zat, ja, was er dus nog altijd sprake van een deur die altijd gesloten is geweest, maar nu geopend is. En Paulus werd nu aangewezen met name om datgene wat God hem bekend gemaakt had, om dat ook te openbaren, te verkondigen en te onderwijzen. Een beetje zoals Mozes destijds in het Oude Testament in het kader van de wet de berg opging om daar onderwijs te ontvangen van de Heere God. En vervolgens dat mee te nemen als hij de berg weer afdaalt en aan het volk van Israël uit te leggen. Daar gaan die boeken over, die eerste vijf boeken van Mozes. De Torah. En dat woord Torah betekent letterlijk instructie, onderwijs. En Mozes is de onderwijzer van de wet. Mozes en de wet, twee handen op één buik. Mozes zegt, zei een Israëliet, net zo makkelijk als de wet zegt. Mozes moest dat onderwijzen. En nou is dat geheimenis aan de orde. En nou heeft God iemand anders aangewezen om hem dat geheimenis bekend te maken en om hem de opdracht te geven dat geheimenis ook te verkondigen. Maar dat was wel even een dingetje hoor. Het is niet voor niks dat Paulus hier vraagt om voorbeden. He? Ik bedoel maar dat voor zover ik even, maar dat zeg ik nou even uit mijn blote hoofd, dat moet je me niet kwalijk nemen, misschien heb ik het mis, maar ik geloof niet dat Paulus ergens verder vraagt aan de gelovigen om te bidden dat hij het evangelie mag verkondigen. Nee, dat stond voor hem als een paal boven water. Weet je wel, hij schaamde zich er ook niet voor, daar ging hij op uit. Maar als het nou op dat geheimenis komt, vraagt Paulus daar wel gebed voor. En hoe komt dat nou? Wat is daar nou de reden van? Wel, broeders en zusters, ik geloof dat dat wel te verklaren is. Want op het moment dat Paulus namelijk dat geheimenis geopenbaard krijgt en dat moet gaan verkondigen, ontstaat er een enorm spanningsveld. En wel om twee redenen. In de eerste plaats deze. Dat is dat de boodschap die Paulus moest verkondigen, die heeft hij rechtstreeks van God ontvangen. Blader even met mij terug naar 1 Korinthe 15. 1 Korintiërs 15. Kijk, dat is nog een zogenaamde vroege brief van Paulus. Die is geschreven voordat hij in die gevangenschap in Rome terecht kwam. In Handeling 28. En in 1 Korinthe 15, daar schrijft hij, Vers 1, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want, zegt hij, ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, let op, overeenkomstig de schriften. Welke schriften zijn dat? Ja, Oude Testament. Ja, want dat is in het Oude Testament al terug te vinden. Dat de Messias zou moeten sterven. Denk aan die lijdensprofetieën enzovoort. En staat er dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas en daarna de 12. Dus Paulus die kon, als het om het evangelie van de Messias ging, allerlei dingen zeggen en dat bewijzen op grond van de schriften. Je weet allemaal van die Bereërs, weet je wel? Die Bereërs, die mensen uit Berea. Daar staat ook in Handelingen, die gingen elke dag in de schriften na of die dingen zo waren. Die Paulus verkondigde. En Paulus die kon gewoon zeggen, kijk, hier staat het. Jesaja, Jeremia, noem maar op. Maar nu. Ja, nu komt de boodschap van het geheimenis. En die is altijd geheim gebleven. Daarover vind je in het Oude Testament niks terug. En Paulus kon dus niet zeggen, kijk maar, hier staat het in Jesaja of Jeremia of wat dan ook. Nee, want daar wordt gesproken over het profetisch woord en Gods plan met Israël en de wereld enzovoort. Hier gaat het om Gods bijzondere plan met de gemeente, het lichaam van Christus. Die een bijzondere positie heeft ontvangen. En als Paulus die boodschap verkondigde en mensen zeiden van, ja Paulus, maar hoe kom je daar nou? Ja, God heeft mij dat geopenbaard. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik iemand tegenkom vandaag die zegt van, joh, ik heb voor jou een boodschap, God heeft me dat geopenbaard. Nou, dan ben ik al helemaal, pas op hè. Snap je wel? En Paulus die zat er in de gevangenis, hij was wel wat op leeftijd gekomen inmiddels ook. En hij kon dus niet zeggen van, Christus is het hoofd en wij zijn de leden naar de schrift. Daar kon er niet meer bij. Nee, ze moesten Paulus geloven op grond van wat hij zei. Nou, en er was al in die tijd, dat lees je ook in de Korinthebrief al, dat sommige mensen het apostelschap van Paulus betwisten, weet je nog? En ze dachten van, ja, die Paulus, hè. En ze hadden allerlei commentaar ook op Paulus, hè. Sommigen zeiden van, ja, die man is wel mooi allemaal, maar hij kan spreken, jongen, dat is een ellende. Hij kan helemaal niet spreken ook, weet je wel. Er waren allerlei, ja, er werden allerlei negatieve dingen ook over Paulus gezegd. En dan moet je dus in zo'n situatie, moet je voorstellen, moet je dan met een nieuwe boodschap komen, waarvan je ook nog niet kon zeggen, kijk, daar staat het. Nee. Paulus moest het gaan verkondigen op grond van de autoriteit die hij had als gezant van God, als gezondene van God. Wat dat betreft is het voor ons dan net even weer wat makkelijker, want als wij aan mensen het geheimenis uitleggen, dan kunnen we tenminste nog naar de Efezebrief gaan en naar de Colossensebrief. Hier staat het. Snap je wel? Maar Paulus kon dat niet. En dat heeft hem, nou, ontzettend veel strijd opgeleverd. En dat heeft hem ook veel volgelingen gekost. Ja, want het is niet voor niks dat hij aan Timotheus schrijft. Moet je je voorstellen, hè? Dan ben je het eind van je leven gekomen ongeveer. Dat hij op een gegeven moment schrijft van, allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Denk, nou, die Paulus, joh, die is niet helemaal goed meer. Die heeft dan over dingen, weet je wel. Van, ja, dat heeft God hem geopenbaard en zo. En ja, je kunt het nergens terugvinden in de schriften of zo. Weet je wel, in de Torah of weet ik wat ook. Dat die joden, die zagen Paulus al. Die denken, nou, die man is niet helemaal meer op een rijtje, hè. Alzheimer of zo, of weet ik veel. Ja, wisten ze toen nog niet misschien, maar... Ja, nee, maar goed, ik probeer daar ook maar gewoon zo praktisch mogelijk even in te vullen, weet je wel. Zoals dat zou kunnen, hè. En daarom kan je nagaan, bid Paulus, vraag Paulus ook gebed om die boodschap te mogen verkondigen. Dat is één reden. En de tweede reden die het spanningsveld veroorzaakt, die geldt overigens nog steeds vandaag. Dat heeft te maken namelijk met, ja, met de, wat het geheimenis inhoudt. Met wat de gemeente, het lichaam van Christus eigenlijk is. Lees maar even. Nog. Efeziërs hoofdstuk 1. Het laatste paar versen van hoofdstuk 1 van Efeziërs. En daar staat dat, daar gaat het over de kracht, hè, de sterkte, vers 20, die God gewerkt heeft in Christus. Ik val zo even midden in dit betoog. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, eeuw staat er, niet alleen in deze aion, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En even eerder, in dit hoofdstuk had hij al gezegd dat God ons letterlijk de Zoon plaats heeft gegeven. En waarom, als je dat nou verkondigt, waarom brengt dat een spanningsveld met zich mee? Wel, omdat in die verkondiging van dat geheimenis, één, heel duidelijk gezegd wordt dat Christus het hoofd is boven alles. Boven elke overheid en macht en kracht en naam die genoemd wordt. En dat hij als hoofd boven alles wat is, gegeven is aan de gemeente, die zijn lichaam is. Dus dat lichaam deelt in de positie van het hoofd boven alles. Vandaar ook dat wij een plaats hebben in de hemel nu. In verborgenen, geestelijk gezien. Wij zijn met Christus gezeten aan de rechterhand van God. Dat zien wij allemaal nog niet vandaag. Dat is nog verborgen voor ons oog en ook voor het oog van de wereld. Maar in de toekomst wordt dat geopenbaard. In de komende eeuwen, hè? Ja. Maar er is iemand in Gods schepping die had graag die plaats willen hebben. Ja, precies. Ik hoor het al. Satan. Tenminste, zo heet hij dan tegenwoordig. Vroeger was hij een overdekkende cherub. Hij was de morgenster. Je kunt er in Ezechiël 28, Jesaja 14, kun je erover lezen. En op een gegeven moment komt het in hem op dat hij zich boven de engelen Gods wil verheffen. En hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Weet je hoe dat heet? In goed Nederlands, hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. Nou, dat is het hele punt waarom Satan uiteindelijk gevallen is. En Satan geworden is, tegenstander van God. En het bijzondere is nou, broeders en zusters, dat telkens waar het geheimenis wordt verkondigd en wordt uitgelegd wat de gemeente is, wat de geheimenis is, die gemeente, het lichaam van Christus, en wat de positie van de gemeente is, ja, daar krijgt de tegenstander als het ware een soort klap in zijn gezicht. Want de gemeente is geplaatst op die plek die de tegenstander had willen hebben. En hij zal er dus ook alles aan doen om die boodschap van het geheimenis belachelijk te maken. En ik kan u vertellen, ook uit eigen ervaring, nou, dat lukt hem aardig zo links en rechts. Hè? Ja, want op het moment dat je namelijk die boodschap verkondigt, en ook de consequenties ervan, word je al heel gauw uitgemaakt voor ultradispensationalist en extreem en ik, weet je, nog allerlei woorden bijgepakt, hè? Zoals dat in de wereld gaat, zo gaat het ook in het christelijk wereldje. Hè, het is tegenwoordig ook, weet je wel, daar heb ik in het komende nummer van Amen schrijf ik er ook over, weet je wel, dat je, als je tegenwoordig ook maar zo'n klein beetje niet eens bent met al die gasten die met het klimaat bezig zijn, dan word je gelijk weggezet als rechtsextremist of als fascist of als zelfs termen als natie worden genoemd enzovoort. Het is bij de beesten af waar ze je voor uitmaken. Als je een beetje sceptisch bent ten opzichte van. Nou, en ik ben me daar een partij sceptisch. Ja. Hè? Het is toch belachelijk, broeders en zusters. Wat er allemaal te berden gebracht wordt. Ik denk soms wel eens. Hebben die mensen nog verstand of niet? Ja. Weet je wel? Onvoorstelbaar. Nou goed, in de komende amen schrijf ik erover. Want dat hele gebeuren. Dat vertoont de kenmerken van een religie. Ja, en nou, dan ben je daar afgelogeerd. Want als je dan niet met de gelovigen meedoet, dan word je tot ongelovigen verklaard. En dan ben je getekend, hè. Maar Paulus, ja, weet je, als je deze boodschap verkondigt van het lichaam van Christus. Ja, dan is dan een slag in het gezicht van de tegenstander. En ik geloof dat er daarom ook, hè, door de eeuwen heen trouwens, maar ook vandaag. Ja, zo ontzettend moeilijk is om deze boodschap. Ja, aan de roegemeente te verkondigen. Ja, je kunt wel verkondigen, maar. Hè, er komen allerlei voorgangers in het geweer. Ja, dat is ook logisch, want als je de consequenties van deze boodschap ook accepteert. En dat moet wel. Ja, dan heeft dat gevolgen voor een heleboel mensen wat hun rijlen en zeilen betreft. Weet je wel? Dat strookt namelijk lang niet altijd met de traditie en met wat er in de christelijke wereld allemaal beleden wordt enzovoort. Weet je wel? Ja, daar staat er soms helemaal haaks op. Nou, kom er maar eens om. Hè? En dus dat is een spanningsveld, voel je wel? Voor Paulus was dat extra omdat hij niet meer kon zeggen naar de schriften. Nou goed, dat is voor ons dan een beetje minder geworden. Maar dat andere deel, hè, dat het een boodschap is die te maken heeft met de positie in het hemelse. Dat God ons die plaats gegeven heeft. Hè, die eigenlijk die morgenster wilde hebben. Ja, dat brengt een spanningsveld met zich mee. En dat is vandaag niet anders dan dat het in de tijd van Paulus was. Ja, dus ik zou me willen aansluiten bij de woorden van Paulus en mensen. Als je nou toch aan het bidden bent, hè, bid dan ook eens voor de voortgang van het geheimenis. En voor de prediking daarvan. Hè, en voor degenen die daarmee bezig zijn. Want dat valt allemaal niet mee. Hè, en ik zeg dat met een glimlach op mijn gezicht. Want ik slaap er wel van hoor. Ik bedoel, je hoeft geen medelijden met me te hebben of zo. Maar ik constateer gewoon in de praktijk, wij in ons werk constateren dat ook dat het enorm, ja, enerzijds spanning teweeg brengt, maar anderzijds, en dat merken we gelukkig ook nog steeds, tot grote zegen is voor mensen die het ontdekken. Weet je wel? En als je soms ziet wat voor reacties wij krijgen op amen, op het internet en op boekjes en zo, ja, dat is soms hartverwarmend, joh, dat mensen ineens zeggen, jongen, nou zie ik pas hoe het in elkaar zit, weet je wel? En dan bestellen ze soms een hele tas vol boeken en zo. Dat is ook weer leuk natuurlijk. Hè? Nee, maar dat is prachtig. Hè? Of dat je dan een mailtje krijgt en van iemand die zegt, ja, elke keer als ik voorga, en dan zoek je het even op, en dan blijkt dat het dominee te zijn. En die vertrouwt ons dan toe in een mailtje, dat elke keer als die bezig is met de voorbereiding van preken enzovoort, dan gebruikt hij ons materiaal om daar, ja. Weet je wel, ik denk van nou, dat is toch wel prachtig. Niemand weet dat verder natuurlijk in die kerk of zo, denk ik. Hè? Maar we kunnen ons eens schelen. Maar zulke soort dingen, weet je wel, dan word je door verblijd. Ja, want er is altijd, zei God al tegen Elia, een gelovig overblijfsel. Ja, en dat overblijfsel dat wordt wel kleiner. Moet je gewoon constateren. Hè? Dus ja, er komt even wat meer werk op onze schouders, zou ik maar zeggen. Hè? Even wat meer. Ook in de ondersteuning. Kom op mensen. Hè? Maar we gaan door. Totdat God zegt. Het is genoeg. En wij hebben nog niet de indruk dat het al zover is. Tot zover voor deze avond. Broeders en zusters. En we gaan straks nog een slotlied zingen. Dat is 156 uit dat bundeltje. Johannes de Heer. Dank u allen God. En dan, ja, dan is er ook nog collecte natuurlijk, hè. Maar we gaan eerst de Heer samen danken. Vader, wij danken u heel hartelijk dat we zo vanavond weer in alle vrijheid bij elkaar mochten zijn. Bezig mochten zijn met de dingen van u. Heer, wat een geweldig voorrecht is dat toch om, ja, daar steeds weer in uw woord te mogen lezen. Dat te mogen overdenken. Heer, wilt u ons maar helpen ook. door de kracht van uw geest om datgene wat we leren uit uw woord ook toe te passen in de praktijk van ons leven. En u weet, heren, dat we daar, ja, dat dat niet altijd even vlot gaat, dat we daar soms moeite mee hebben. En dank u wel, heren, dat u ons ook niks kwalijk neemt, maar dat u ons hart aanziet. Heren, een hart dat op u gericht is, dat is u wel behagelijk. En dank u wel dat u ons zo bij de hand wilt nemen en ook mee wilt nemen ook door het leven heen. Dank u nu dat we met alles bij u terecht kunnen en dat we van u mogen blijven verwachten, altijd en overal. Prijzen daarvoor uw grote naam. Wees zo ook de naprediker van dit woord van deze avond in onze harten. En wees ook met ons als we weer naar huis toe gaan. Dank u dat we het van u mogen verwachten en dat we uw naam mogen loven en prijzen en u mogen danken te allen tijden. Geprezen zij uw naam. Amen.